In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Verander je denken, dan verander je de wereld. Een stelling van Bobby Schuller. Welkom bij Hour of Power. En Bobby gaat het hebben over de serie Verander je denken, verander de wereld, over rust en afstand nemen. Dat is niet altijd even makkelijk voor bezige bijen, want die heb ik ook in het programma. En dat is Greet Prins. Zij is senator in de Eerste Kamer voor het CDA en heeft een lange track record in het bedrijfsleven en charitatieve instellingen. Zo was ze onder andere zorgmanager van het jaar 2011 en communicatievrouw van het jaar 2008. Een boeiende kijk op de samenleving. En wat haar vooral motiveert is de zorg voor de naasten. En met name de minder valide naasten. We gaan er met haar over praten. En natuurlijk veel muziek. Het koor zingt dat prachtige lied van Sibelius. En zo gaan we een mooie uitzending tegemoet. Waarbij ik nog dit wil zeggen. Afgelopen weekend hadden wij de Hour of Power Henri Nouwen conferentie. Het was alweer de vierde conferentie. En ter gelegenheid van de conferentie is een nieuw boekje uitgekomen over Henri Nouwen, de man waar we zoveel aan te danken hebben, waar ook ons credo vandaan komt. Het is niet wat je hebt, het is niet wat je doet, je kent het wel. En dit is Geliefd, Henri Nouwen. En via Hour of Power kun je dat cadeauboekje bestellen met prachtige citaten en inspirerende verhalen. Zo. Welkom nogmaals bij Hour of Power en ik hoop dat je erg zult genieten van deze inspirerende uitzending.
The Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Good morning, church family.
Good morning.
Bobby is on his way. He will be here soon. But we are so grateful to have you here. We love you. You know, a few years ago, I decided that I needed to memorize the Ten Commandments. I'm like, you know, I've been a Christian long enough. I should know these things. So I wrote them all out on a massive banner, and I hung it on the back of the wall in our bedroom. And one day I walked in, I saw Bobby just standing there, like looking at them all, and he said, Hannah, which one of these do you think Christians struggle with the most? So we started looking at them, we're like, maybe it's idols, you know, it's easy to make things idols in our lives. And after studying them long enough, we said, you know what? I think it's keeping a day of rest. I think Christians in the Western world really struggle with keeping that day of rest. And today, Bobby is going to be speaking on this, so it's a great day to be here. Thank you for coming. We love you. Would you join me in prayer? Lord, Father, we worship you today, and we thank you for your goodness to us, Lord. Help us to be bold as Christians, Lord. Help us to protect our days of rest, Lord. We worship you and we give you this time. This time is for you and for your glory and your honor. And in your holy and powerful name we pray. Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I. The words of Paul the Apostle in Hebrews 4:9. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Church family, rest is not a waste of time. God desires to meet us in places of rest. Amen.
Thank you. Let's take time for prayer together. Would you join me?
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
If I told you my story, wouldn't let go. And if I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. Speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of him. If I told you my story, you would hear victory over the enemy. And if I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the grave. If I should speak, then let was served, and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served. Draws me in, oh, to tell.
ga nu mijn gast van vanmorgen aankondigen. Want zij werd communicatievrouw van het jaar in 2008. Zorgmanager van het jaar in 2011. Ze is een gedreven bestuurder. Een bevlogen politica. Ze heeft een hart voor de medemens. Met name voor mensen met een verstandelijke handicap. En wat ze wil is dienend bezig zijn voor deze samenleving. Ik heb het over Greet Prins. Greet, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja. Sinds juni zit je in de Eerste Kamer, ben je senator.
Klopt, ja.
Senator Greet Prins, dat klinkt wel leuk.
Klinkt wel, hè? Klinkt wel.
Nee, maar van jou is het allemaal niet, hè?
Ik vind het veel belangrijker dat ik wat kan doen. Ja. En dan is natuurlijk op zich is het wel fantastisch om in zo'n omgeving ook te mogen werken en om dat ook te mogen meemaken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je, hoe bescheiden ook, want de Eerste Kamer heeft een bescheiden rol, maar hoe bescheiden ook dat je weer iets kan doen om een steeds veel betere wereld te creëren. En dat is mijn doel.
Ja, ja. Want wat is jouw pakket in de Eerste Kamer?
De zorg. Ik werk natuurlijk nu zo'n 10 jaar in de zorg, behalve de gehandicapte sector. Want je mag niet de sector vertegenwoordigen waar je zelf werkt. En landbouw, voedselkwaliteit, nou, om je een paar dingen te noemen.
Ja, dus je loopt Carola Schouten wel eens tegen het lijf. Ja,
dat ga ik zeker doen, ja. Ja.
Ik zie Maxima wel eens ergens zitten en dan zit jij ernaast. En dan, ja, toch?
Ja, dat is wel eens gebeurd, zeker. Ja.
En wat zeg je dan tegen Maxima, koningin Maxima?
Nee, Maxima zei wat tegen mij.
Oh.
Op een bepaald moment.
En wat was dat, of mogen we dat niet vragen?
Nou, ik denk dat dit wel mag. Dat was bij het 10-jarig bestaan van de Protestantse Kerk Nederland. En toen mocht ik naast haar zitten. En op een bepaald moment pakte zij het tasje en toen fluisterde zo van... ik moet mijn telefoon nog even uitzetten.
Ja. Voor de rest hou je de tijd in de gaten weer, Maxima. Daar praten we verder niet over. Maar dat is een van je mooie taken. Ik ga nog even terug naar die Eerste Kamer. Want jij... Dat viel me wel op dat je zei, nou ja, het stelt niet zoveel voor. Maar de Eerste Kamer kan heel veel wetten tegenhouden. Kan ook wetten goedkeuren. Ziet toe op de Tweede Kamer.
Maar alles wat de Eerste Kamer kan doen, daar zal ik mij ook volledig op inzetten. En dat betekent dus ook steeds kijken of de wetten uitvoerbaar zijn. Of ze handhaafbaar zijn. Of het een bijdrage levert voor de burger dat het wat beter wordt. Of voor bepaalde organisaties. Ja, die uitdaging neem ik graag aan. Maar ook in alle bescheidenheid dat je maar één bent. Één partij van de vele partijen in Nederland. Dus je moet daar ook wel... Aan de ene kant is het ongelooflijk belangrijk en zo bereid ik me ook voor. Tegelijkertijd moet je ook weten dat het relatief is.
Ja. We hebben die partij nog niet genoemd, dat is het CDA.
Ja.
En dan komen we bij de C van Christen. Want je bent opgegroeid als domineesdochter in een gereformeerd gezin.
Wat dat betreft hadden we gelukkig thuis een heel vrolijk en blij geloof. Mijn vader was ook een hele blije en vrolijke christen en dat heb ik wel meegenomen.
Ja, dat is duidelijk.
Ja.
Dan komt dat vrolijke domineesdochtertje komt terecht in een sigarettenfabriek.
Ja.
Dat is wel het laatste wat je verwacht. En dan ga je ook nog sigaretten zitten proberen om te kijken of ze goed van smaak zijn.
Ja. Ja, maar dat, in die tijd, als je daar nu op terugkijkt, toen was roken eigenlijk heel gewoon.
Ja.
En toen ben ik daar begonnen als directiesecretaresse. En ik heb er ongelooflijk veel geleerd.
Ja.
Want je eerste baan, daar leer je zoveel. Want je leert gewoon hoe het bedrijfsleven, hoe het werkt.
Je deed daar PR marketing. Dat vond je zo leuk dat je een nieuwe carrière stap maakte. En je terecht kwam bij een van de grootste reclamebureaus van Nederland.
Ja.
Ik kan het nu wel noemen, want hij wordt niet meer gebruikt. Hè. Melk de Witte Motor, Duif is als er een vuif is, noem maar op. Daar was je allemaal mee verantwoordelijk voor het vermarkten daarvan. Wat vond je zo leuk in die reclame?
Wat ik het leuke vond, is een paar dingen. De creativiteit. Ik kan nog steeds ongelooflijk blij worden van een heel mooi idee. Het tweede wat ik ontzettend leuk vind is je verdiepen in steeds nieuwe producten. Maar ook hoe de mensen, de consumenten, want dan, daar praat je over consumenten. Hoe de consumenten, hoe die reageren. Waarom ze het ene product wel willen, het andere product niet willen. Dus die interactie en kijken hoe je dan eigenlijk natuurlijk toch de consument kan verleiden. Om juist wel melk te drinken of om juist een KPN-telefoon te kopen. Nou, dat intrigeerde mij.
Ja. Ja.
En dan die dynamiek, er is een spanning. Pitches, een nieuwe klant verwerven. Ja, dat gaf energie.
Ja. Heel veel mensen zeggen, en ik zeg het met hen, de Bijbel is het beste marketingboek ter wereld.
Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ja.
Waarom?
Wat een goed product eigenlijk in zich heeft, is dat de product zelf moet goed zijn. En de manier waarop dat product zich verkoopt, dus vertelt, daar kan je je richten op de verschillende doelgroepen. Het product, de boodschap van de Bijbel, is stevig, is stoer, dat is het echt. En dan de manier waarop dat in de Bijbel staat, dat richt zich weer tot verschillende doelgroepen. Ja, eigenlijk, en dat is wat het is. Het vertelt het verhaal steeds op een manier, en dat moet marketing doen, het vertelt het verhaal steeds op een manier die jou of die hem of haar aanspreekt. Ja. Nou, dat doet die Bijbel.
Tot de dag van vandaag.
Tot op de dag van vandaag. Ja.
Wie is jouw favoriete figuur in de Bijbel?
Ik geloof dat ik uitkom bij Petrus. Ja.
Dat is een baasje hoor.
Maar ik ben af en toe wel een baasje. Maar, het was, maar ik was ook wel, ik ben ook wel. Waarom word ik aangesproken door Petrus? Dat is eigenlijk omdat hij ook zo zijn menselijke kant heeft. Ja. En dat hij af en toe ook zo ontzettend baalt dat hij zich weer heeft laten gaan en dat hij weer de verkeerde dingen heeft gedaan. Maar toch elke keer weer weet waar hij op terug moet vallen. Ja. Nou, en ik denk, daar voel ik me wel bij thuis.
Ja. Ja. Ik ga weer verder in je carrière, want je komt bij het UWV terecht.
Ja.
Een zeer omstreden organisatie tegenwoordig.
Ja.
Er lijkt wel niks goed te gaan daar. En toen jij er kwam, was het ook niet lekker.
Nee, toen ik daar kwam, was er net de fusie van 6 organisaties naar 1 organisatie. Meer dan 20.000 medewerkers, maar bijvoorbeeld ook 160 gebouwen. Het was allemaal groot. Met mensen die ook nog niet elkaar wisten te vinden. Want het waren 6 organisaties die in 1 keer bij elkaar waren geplaatst. Ja.
En toen kwamen jouw bestuurderskwaliteiten naar voren. Want dat heb je redelijk bij elkaar weten te brengen.
Ja, ik was natuurlijk de directeur verandering en directeur vernieuwing uiteindelijk. En daar heb ik wel heel mooi werk mogen doen. Door te kijken hoe kunnen we die organisatie 1 gezicht geven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een structuur is die meer aansluit bij wat logisch is. En met name, en daar heb ik heel veel op ingezet, hoe kan die cultuur anders zijn?
Ja.
De wetten en de besluitvorming over de wetten, die moet UWV uitvoeren. En die zijn soms heel gunstig voor mensen, maar die kunnen ook hard zijn voor mensen. Maar dat is de wet. Maar het gaat erom, hoe vertel je die wet nou en hoe vertel je je besluitvorming aan degene waar het om gaat? Als dan zo'n kwetsbare burger, en je bent Jan, je bent allemaal kwetsbaar als je ineens in de WW komt of je bent ziek, dan hoe stoer je ook bent in het dagelijks leven, op dat moment heb je support en ondersteuning nodig. En dan is het aan de mensen van UWV om daar op een compassievolle, inlevende manier te vertellen wat er wel en niet van je verwacht wordt. En niet uit te gaan van wantrouwen, dat is wat je natuurlijk veel ziet, maar ga nou uit van vertrouwen. En dan zullen een paar mensen zullen je in het ootje nemen. Weet je, om je een voorbeeld te geven, vroeger was het zo, als jij moest komen voor een keuring, zeker in die tijd toen ik er was, mocht je die eigenlijk niet afzeggen. Of je moest in het ziekenhuis liggen. Ik zeg, draai het nu om. Als jij het wil afzeggen, kan dat. Dat mag je 1 keer doen, 2 keer. Een derde keer is raar, want dan klopt er iets niet. En ga dan echt het gesprek aan. Ja. Dus ga uit van vertrouwen, dat vind ik trouwens überhaupt in het leven. En ja, af en toe moet je dan een keer, moet je het op een andere manier doen.
Ja, Marlene zei, vertrouwen is goed, controle is beter.
En ik draai het om. Ik zeg, controle is goed, vertrouwen is beter. En dat is, zo zit ik er ook in.
Geweldig.
Ook in het leven.
Ik moet dan nog wat omdraaien in mijn leven, denk ik. Dan neem je afscheid van het UWV en kom je terecht bij Philadelphia. Een stichting met een fantastisch nobel doel is uit de hand gelopen. Gaat allemaal verkeerd. Enorme gebouwen, grote kosten. En er stapt Greet binnen en die zegt, dames en heren, hier gaan we een enten maken.
Ja.
En de stichting met dat praalgebouw eindigt in een klein gebouwtje in een zijstraatje in Amersfoort. Als hoofdkantoor. Ja. Ja, die vond ik wel geinig.
Ja, die is ook geinig. Maar dat is ook zo. Kijk, waar...
Vertel eens even wat Philadelphia is.
Wij zijn een organisatie die zorg en ondersteuning geeft aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we voor 8400 cliënten. Op zo'n 500 plekken in Nederland met zo'n 7000 medewerkers en 6000 vrijwilligers. Ja. En daar ben ik het meeste trots op eigenlijk. Ja. Ja. Dat zoveel mensen bereid zijn om samen met ons, onze cliënten, een beter leven te geven. Ja. Nou, dat is geweldig.
Van huis uit een christelijke organisatie.
Ja.
Want Jezus vraagt ook om juist voor de kwetsbaren in de samenleving te zorgen. Dat ligt wel onder druk, hè? Want we vinden het tegenwoordig wel lastig al. Het vele geld wat naar de zorg gaat voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke handicap.
Ja,
wat zeg jij dan?
Dan zeg ik, de stand van de beschaving in een land kan je aflezen aan hoe een land zorgt voor mensen, voor de kwetsbare mens.
Zo.
En daar voel ik me heel goed bij thuis. Daar zijn bestuurders ook voor, om ervoor te zorgen dat zichtbaar wordt hoe belangrijk het is dat wij de kwetsbare mens niet alleen respect geven, maar ook de kans geven om zich ook te ontwikkelen.
Ja.
En het is ook niet voor niks dat wij binnen Philadelphia als leitmotief hebben het beste uit jezelf. En het beste uit jezelf, dat geldt voor elke cliënt. En er zijn cliënten die kunnen bijna niets anders dan met hun ogen wat aangeven. We hebben het verstand van een kindje van 2 maanden. Maar als wij het dan toch, onze mensen, het voor elkaar krijgen, dat zo'n cliënt kan kiezen tussen kaas of pindakaas op zijn brood. Als we dat, en dat kan een half jaar duren, Jan, voordat dat gebeurd is. Dan zeg ik, dat is het beste uit jezelf. En hoe klein ook maar, dat een cliënt, een mens, toch een keuze heeft kunnen maken.
Ja.
En dat kan dus ook weer heel groot met iemand met een lichtverstandelijke beperking, die we juist helpen om wel ergens aan het werk te kunnen gaan. Maar het gaat in, ieder mens zou het gegund moeten zijn om te kijken hoe je de talenten die je hebt, hoe je daar wat mee kan doen.
Ja.
Geldt ook voor onze medewerkers.
Je bent er trots op, hè?
Ja, ik ben er trots op.
Ja. Ja. Want er is een hele omslag gekomen. Daarvoor ben je ook gekozen als zorgmanager van het jaar 2011. Was je verrast?
Ja, en ook trots en blij. En waar ik meest blij om was, dat er zaten een aantal medewerkers van Philadelphia. Die zaten in de zaal bij de uitreiking. En die waren zo apetrots dat Philadelphia weer een organisatie is waar je trots op kan zijn.
Ja. Overal waar je bezig bent, want je doet nog heel veel charitatieve dingen ook. Wil jij de verandering brengen? Wil jij zorgen dat het beter wordt?
Ja, ik probeer altijd te kijken wat is nou echt de bedoeling. En hoe kan je die bedoeling van die organisatie, welke dat dan ook is, hoe kan je die op een zodanig manier doen dat iedereen er blij van wordt?
Ja.
En dat het zo, maar ook heel zakelijk, hè? Want het is wel ook bij ons intern de balans tussen zorg en zakelijkheid. Dus het is niet alleen maar, ja, we gaan beter zorgen, beter, en dan een verkeerd huishoudboekje. Het is die balans tussen zorg en zakelijkheid. Maar de manier waarop je het doet, als je die al doet met een glimlach, ja, dan gebeurt er al wat.
Ja. Het credo van, gaan we zo meteen ook horen, van Hour of Power is gebaseerd op een uitspraak van Henry Nouwen, de bekende priester-schrijver, dat je mag weten dat je een geliefd kind van God bent. Voel je dat ook?
Ja, dat is wel de basis waar je wat een enorm stevig fundament in je leven geeft. Een bodem en een inspiratie. Hè? Het is natuurlijk wel tweeledig. Het is een bodem, het geeft rust, maar het geeft ook een stukje onrust. Hè?
Ja.
Goede onrust.
Ja.
Ja, dat is de andere kant.
Ja. Ja. Ik vond het fascinerend om naar je te luisteren. Ik denk dat je nog veel meer te vertellen hebt. Maar wat zou jij aan de jonge generatie van nu, wat wil je ze meegeven?
Ik zou ze toch mee willen geven het beste uit jezelf, voor jezelf en voor de ander. Dat met elkaar, de een en de ander, kom je optimaal tot leven.
Amen, zeg ik dan. Ik heb een cadeautje voor je. En het is geschilderd door Rembrandt.
Oh, prachtig. Wat mooi.
Thuiskomst van de verloren zoon. Mooi, hè? Ik
zou het
toch nog even zeggen. Rembrandt, dit deel is zijn eigen gezicht. Dit deel is het gezicht van het Joodse bruidje. Dat zie je ook. Dit is een vrouwenhand die rust zacht op de schouder van de verloren zoon als hij thuiskomt. Dit is zijn eigen hand. Die drukt als het ware op die schouder. Ik hou je vast. En dan gaat het nog verder. Het is een prachtig verhaal. En ik geef het graag aan je.
Geweldig, dankjewel. Ontzettend bedankt.
Je bent geliefd door wat je doet en ik hoop dat je nog heel lang geliefd mag blijven voor hoe je inzet voor onze samenleving. Dankjewel, Greet.
Met veel plezier, dankjewel.
thank you all for being here today. Let's say this creed together. Would you hold your hands out like this as a way of receiving? Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Okay, well, today we are continuing a series on my new book, Change Your Thoughts, Change Your World, in which we really are trying to teach and train ourselves to think differently. And we believe that our circumstances are the result of our thinking, that if we want different circumstances in life, we have to change our thinking. And today, one of the big changes we want to talk about is the importance of investing in you, the importance of rest, of play, and of making sure you have time for you and God, time for you to recharge, time for you to grow, that God has given us, even commanded us, to Sabbath. Sabbath is not meant to be something that cripples us or something that should be legalistic. Jesus himself said, God made Sabbath for people, not people for Sabbath, right? So very clearly, Sabbath is a gift for us. And so we're going to talk about how Sabbath informs the value of a human life and how we should make sure to always take time to invest in ourselves. You are worth investing in. You're worth growing and developing. So I want to start with a kind of an embarrassing story. Those of you may or may not know, I love games. I love all sorts of games. I enjoy board games. Chess is my favorite, but I actually have to chill out with chess because I start to actually go crazy. I really do. Like, life becomes this thing. And I enjoy video games, too. I always have. Lots of adult men like video games. All right, before you go on. And I had this one game called World. This is so embarrassing. It's called World of Warcraft that I enjoyed immensely. It's hard to explain how much I enjoyed this video game, World of Warcraft. It's one of the nerdiest things someone can do, but 10 million of us nerds gathered every day in a place called Azeroth Online, which is a grand, beautiful, online world, very much like The Matrix, where you go in and you create this character. You're this fake character, and you can, you gain powers, and you go on quests, and it's actually a lot of fun. And people would ask, how do you win the game? And the answer is, you don't win the game. You just live in the game. It's like going into The Matrix. It's a world full of games. Anyway, all of this to say that one of the most impressive things about this game, World of Warcraft, is that not only is probably at the time the most successful video game ever, but was also the most addictive game ever. Apparently, there are 3 people who died playing World of Warcraft because they were so into it they forgot to get food and water. You laugh. This is serious. This is serious stuff. Because as we all know, playing video games for days without sleeping is a very joyful, life-giving thing to do. Just kidding. No. And one of the questions that emerged from it is, why is World of Warcraft so addictive? And why are a lot of these games so addictive? And one of the findings was that there is this innate human need for personal progress. This need to feel like I am making progress in my life. And what a lot of games do that make them so addictive is give the person a sense that they're making progress. You level up, you get new weapons. I know I'm sounding dorky. I'm going to move on pretty soon. But my point is simply to say that one thing I learned from this is that measurable progress is addictive. And it's addictive because we all want it. We want to feel like we're growing. We want to feel like we're further along now than we were a year ago. We want to really feel like we're learning, we're achieving, that our life matters. And this is important. This is not a bad thing. It's not a bad thing to have a desire to learn. It's not a bad thing to have a desire to grow. It's not a bad thing to want to go back to school or to excel at your job or to get a promotion. These are all wonderful things that can help us really feel like we're making progress. But the thing I want you to hear today is that, yes, we are all to make measurable progress. Yes, we all want to grow. But the way that God measures progress, and the right kind of progress, is different than the way the world measures progress. The world measures progress by the outer life, but God measures progress by the inner life, obviously. You know, so much, and we keep saying this, so much of the outer life experience is a manifestation of the inner life, of your character, of your work ethic, of your worldview, of your values, of your intelligence, of your desire to learn and grow, of how amiable you are and how good you are with people. What we forget is, though the world may look at you and say, oh, he's a doctor and he's rich, or she's successful, or she's been, you know, whatever, president or a company or something like this. Those things are impressive to the world, but to God, what's impressive is to see your heart, is to see how you've changed. And I think on a long enough timeline, we will see that our outer life will ultimately reflect our inner life. And then if you have a choice to measure your progress, measure what's happening in your heart, in your character. Are you growing in integrity? Are you smarter? Are you learning? Are you braver? Are you closer to God? And these things matter. Jesus actually, in fact, teaches us to not pursue treasures on earth, but treasures in, and I want everybody to say this, the heavens. So in the Bible, when God talks about treasures in heaven or the kingdom of heaven, it's in Greek, it's actually plural. It's the heavens, the kingdom of the heavens, treasures in the heavens. And this is important because when an English translator converts that word to heaven, they are imputing their own worldview. So in Jesus' worldview, in the cosmology of that day, heaven wasn't just a place I go to when I die. There were actually sort of three levels in the cosmology of heaven. There was the third heaven, which Paul sort of oddly refers to in one of his letters. I had this experience when I went to the third heaven. That's the heaven we think of, right? And then there's the second heaven, which is the sky and the stars and the dome, the firmament over earth, which is how the first century Jews would have viewed the world. But then there's the first heaven, which is the air around us. So that the same space of heaven where I go when I die is in many ways similar to the heaven I experience all around me. When Jesus is talking about treasures in heavens, he's talking about treasure you can access now from heaven. It'd be like saying putting money in the bank. If you put money in the bank, you don't actually take cash anymore and bring like a wad of cash to the teller and then they put it in like a vault and then you got to go back to the vault and like take out your money. No, that's not how it works, is it? Most of us get a direct deposit from our job. We don't even technically see the money, and then we access the money today, here and now, through cards and checks and things like that. This is very much how treasures in heaven are. It is spiritual treasures that cannot rust or... I know this is very philosophical. Just stay with me. You're going to like this. That there are treasures we access now. That it's not just something we get when we die. It affects our lives today. So a great heavenly treasure that is so obvious is wisdom. Right? Wisdom. It's something no one can take from you. It's something you'll always have. Education. It's something nobody can take from you. It's something you'll always have. Integrity, character, favor from God, faith. These are heavenly treasures that not only affect our lives when we die, but they affect our lives now. This is important because Jesus, in the Sermon on the Mount, makes this so important that we make sure so much of our life is storing up treasures in the heavens. The way I interpret this means spending time with the Lord and growing as a person. To not feel guilty or to not feel like it's selfish to learn, to grow, and to want to make personal progress. That quite the opposite, that God really wants us to grow as people, not only in our character, but in how we think and how we deal in the world around us. The message today is invest in you. Learn that when you invest in yourself, in personal growth, God's way, in your character, in faith, in knowledge, that it will reap a harvest the rest of your life. You don't have to feel guilty about having some you time. You don't have to feel guilty about taking a break. You don't have to feel guilty that you need some time away from your kids or your spouse or your best friend. It's okay to say no sometimes to people you love so you can have some you time. Can I get an amen from anybody who feels exhausted sometimes? Disciples of Jesus should not feel exhausted all the time. We should be recharging our batteries so that we can be everything God has called us to be. Now, in the Jewish history, this is key to who they are as a people, and it's located squarely in the Shabbat, in Sabbath. That for Jews, one day a week is always dedicated to not doing any work, not doing any trade, and resting and learning. Learning is a big part of it, that you gather in the synagogue and that you study the Torah, and that children and women and everybody, even back then, were invited to teach, learn, and grow in the Word of God and to contribute to the body of knowledge from that community. I think it's so funny because, you know, when Jews started doing this, there were very few groups, at least in the Orient, that really had a day off like this. Most people in the Roman Empire, for example, worked every day. And so this really caused the Jewish people to stand out and to be different. When a guy would go down to the Jewish shoemaker and want his shoes fixed, and there's a sign on the door, sorry, I got the day off. That was weird back then. That was totally foreign, and it made them stand out, and in fact, probably annoyed some people. Simply to say that God wanted his people, his covenant people, to set aside a day, not just to honor God, and that to honor the Sabbath means in many ways to not just honor the value of God, but honor the value of a human being. That a human being is not a slave, that a human being is not a machine. It's a living person with a soul and a heart and emotions that needs to play and rest and enjoy life, not just work. And it's so important that in a very industrious, achievement-oriented place like the United States, we need to regain some of this idea of what Sabbath means for us. And so I was really trying to get across what Sabbath means, and this is Bobby language, okay? This is not pulled from a theological dictionary. But to honor the Sabbath means to pray, you know, to pray to God, to spend time communing, to play, to do things that are joyful, fun, that are not work-oriented at all. To learn, particularly to learn the Bible, to gather around God's word. And instead of putting rest, I used a new word because I think we need some fresh language, to chill, to just chill. Now, I think when I wrote this down, chill, that is what God wants us to do. There's an inner rest to it. It's not that I'm just not working, but that I take a day to just like, you know, it's that feeling you get if you're like sitting on a porch in a rocking chair with a glass of iced tea. You're just chilled. You know, you're not worried about everything. You're not worried about work. You take a mental and soul break from all your worries and you just chill because you can just trust it to the Lord. So to Sabbath means to pray, to play, to learn, and to just chill, guys. Just chill. And that's what we want to do. We want to regain some of this. This was the author of Hebrews. We don't know who the author was, and it could have been a woman, by the way, and I really hope it was. But anyway, the author says, there remains then a Sabbath, so this is New Testament, okay, it's not Old Testament. There remains then a Sabbath rest for the people of God. So what he or she is talking about in this book, by the way, is this promise that God's people shall enter his rest. And that doesn't mean death. It means that there will be, it's the opposite of restlessness, that those who are cursed will never enter God's rest. They'll always be restless and anxious and worried. Even when they're not fighting, they'll be afraid. But that those who honor the Sabbath will enter God's rest, which has this bigger arching thing to it, that they'll have a relaxed, restful peace of mind in life and in their society. And how they treat one another. Imagine how that would affect our political dialogues, our religious dialogues, if everybody would just chill. That would help. Amen. Amen. Thank you. Everyone just needs to chill. Everyone. Okay, anyway. So then talking about this promise of entering God's rest, this author says, there remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works just as God did from his. That's a big part of the Jewish thing. It's like to never rest is to be like, I'm tougher than God. Because even God rested. This is a big part of the Jewish narrative. Let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will perish by following that example of disobedience. And then, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attributes of the heart. So the reason he or she finishes with this is because part of that Sabbath rest should be studying God's word. So there should be, or you could be, think of it even that way, there could be in your life some time where one day a week you just decide, I'm not going to answer the phone. I'm not going to respond to emails. But I'm going to enjoy, you know, this day in a way that God has called me to, so I can feel like I'm growing and making progress personally in my life. So don't feel guilty for having a time or having a day set apart for you. And you deserve it. You deserve a break. You deserve rest. And God just can't wait to spend some time with you. I guess my encouragement to you is this. You have all the power, everything you need today to have the kind of life you want right now. Because the kind of life you want doesn't require more money. It doesn't require more of the things that you think. I find so often that when people finally get more money or finally get retirement or finally get a vacation, they carry into that place the restlessness, anxiety, fear, worry, anger that they didn't deal with when they were in the valley. This is so, so important. It's not a judgment. It's to say that I feel like the Lord wants to tell you that you can find rest, joy, life, wherever you are right now. I think many of us, we have this Monday lens of life. How many of you know what the first day of the week is? Just say it. Okay, we've trained you, okay? But if you were to go, most people would say Monday is the first day of the week. But when you look on every calendar on earth, the first day of the week is Sunday. Sunday is the beginning of the week, the day of the sun. And Monday is the second day, the day of the moon, right? So you begin with Sunday. And this is also, even though it's a Christian way of doing the week, you know, Judaism, everything begins with dark to light, rest to work. So like Sabbath isn't all day Saturday. It's actually Friday night and Saturday morning. Because for Jewish people, a day begins when the sun goes down. A week, and then for us as Christians, we carry that over. A week begins not with work, but with rest. Many people feel guilty investing in themselves, doing things to grow personally, but I want you to inherit a new thought. The thought to inherit is this: investing in myself is one of the best ways to invest in the people I love. This was a revelation that Hannah had that I think a lot of parents can deal with, or anybody who's feeling really busy, serving all the time, this idea that resting, that investing, all of these things in myself is one of the best ways to invest in the people I love. One time I heard a great interview from Sarah Blakely, who is the founder and CEO of Spanx. Now, if you don't know what Spanx are, don't Google it. Just trust me. Spanx are this thing that you wear that just kind of keeps everything in. I don't know how. I think only women wear them, right? Maybe not. Maybe everybody wears them. Maybe I'm wearing them. I won't tell you. But anyway, she's an incredibly successful business person. And they were asking her advice on, she's a multi-billionaire. They were asking her financial advice on how to do well financially. And she's like, you know, people are going to tell you do all this and that with your money. But she says that the main thing is to invest in yourself. And she says, quote, we spend a lot of money in our culture on entertainment, but we spend very little money on the inner work of ourself. That's an investment that ends up reaping benefits for the rest of your life. And though she's talking about financial things, I think this idea exceeds. It's very similar to what I think Jesus is getting at in the Sermon on the Mount when he says, store away treasures in heaven. Because those treasures, wisdom, knowledge, personal growth, time with your family, these are things that are going to, these kinds of memories, experiences, and progress, they're going to affect you the rest of your life. You know, living as a disciple of Jesus is like breathing. You can't just exhale all the time. You have to inhale too. I think a lot of the ministry, the service, and the things we do, that's like exhaling. But you can't do that all the time. You run out of breath. You also have to take time between you and the Lord time to read, time to grow, or to take a class and to just inhale like this. Technologically, we're at a crazy time, and our bodies are not agreeing with it. You know, it used to be, before cell phones, that boredom was a hard thing to fix. But now we have our phones. The average person looks at their phones 120 times a day. So anytime we feel bored, we reach for our phones. There's nothing to feel guilty about, except to say that before phones, in our biology, boredom was a good thing that caused us to reflect on our life, to think about our relationships, and to activate us to do things that would cause us to grow personally. And so I want to encourage you to do things like read like crazy. Just read, nonfiction especially. Just read all the time. Enjoy reading. Don't read books that are boring to you. If a book is boring, the first couple chapters, just toss it away. Unless it's my new book, in which you should keep... Stay with it. Stay with it. You'll... Make time for God. Make time to pray every day. If you're worried about something, pray about it. Stop trying to handle it on your own. Maybe you need to take a class. Maybe that's going to be a great way for you to meet some new people is through some class that you want to enroll in. Whatever it is, I want you to understand that you are worth investing in, that you can't just give all the time, that you can't just be a thirsty person spraying down people with water, but God wants you to be overflowing with joy and life and goodness. So let's do it. Father, we thank you. And help us to continue to grow and to feel like we're making progress in our life. Show us what's something we can do next in our lives. We love you so much, and it's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Iedereen is geliefd. Jij ook.
Bobby Schuller zei, elk mens heeft rust en tijd nodig. Tijd voor zichzelf. En daardoor heb je ook een ontmoeting met God. Ik moet even over nadenken. Want in deze onrustige, hectische tijd kom je zelden aan rust toe. En goed dat Bobby in deze serie praat over rust en tijd nemen. Tijd voor jezelf en tijd voor elkaar. Onze gast bij Havenvrouwen volgende week is Elvira. En ze heeft een boek geschreven dat heet Mengelmoes. En dat gaat over de Molukkers die naar Nederland komen en zich in de steek laten voelen door het Nederlandse volk, door de overheid. En wat voor impact dat heeft nog steeds op de jongere Molukkers. Zo zelfs dat ze anorexia kreeg en jarenlang in een donker dal zat. Maar daar is ze uitgekomen en ze heeft een boodschap. Niet alleen voor Molukkers, maar voor ons allemaal. Je bent geliefd. En zo eindig ik deze uitzending van Hour of Power. U en jij, je bent geliefd.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.